In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Carla Mone, bestuursvoorzitter van Koninklijke Nederlandse Ingenieurs, over infrastructuur, over personeelstekorten. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat je er bent. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar zal moeten gaan nemen?
Hoe we ervoor kunnen zorgen dat al die klimaatplannen, alles wat wordt gemaakt, een planvorm, hoe dat ook echt in de uitvoeringen geregeld gaat worden.
En heb je daar vertrouwen in?
Ja.
Oké, nou, een optimistisch begin van dit programma. Zometeen heel veel meer daarover vanaf 12:30. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Witwassen, drugstransport en uitbuiting. De bloemenhandel blijkt de afgelopen jaren een interessante sector voor criminelen. En daar wil de sector zelf nu verandering in gaan brengen door nauwer te gaan samenwerken met de politie, de douane en de Belastingdienst. Contact daarover met Steven van Schilfgaarden, topman van Royal Flora Holland. Goedemiddag.
Goedemiddag Thomas.
Vanaf februari dan gaat die nieuwe nauwere samenwerking met onder andere Transport en Logistiek Nederland, het Openbaar Ministerie, politie, douane, Belastingdienst en de gemeente Aalsmeer, Katwijk, Uithoren en Westland echt vorm krijgen. Dat is een hele lange lijst. Hoe gaat die samenwerking er precies uitzien?
Nou, we zijn al 2 jaar bezig om alles in voorbereiding te doen. Daar is ook subsidie van geweest van het ministerie van Justitie. En we hebben zo al heel veel zaken voor elkaar. En dat betekent dus dat we nu dat echt gaan implementeren. En een van de zaken die wij op onze terreinen gaan doen is kentekenherkenning, registratie. We hebben al veel geïnvesteerd in nieuwe zaken zoals klantenacceptatie, controle. We hebben ingangs- en uitgangscontroles en weekendsluitingen al geïmplementeerd. En we werken intensief samen met de gemeentes en met justitie en douane, waar het mogelijk is binnen alle wettelijke richtlijnen om aan informatieuitwisseling te kunnen doen.
En dat laatste, is dat een belemmerende, beperkende factor? Want je moet natuurlijk ook al, wil je toezicht houden, wil je controleren, wel binnen de wet blijven. Je moet de privacy kunnen waarborgen. Zou je liever wat verder willen gaan?
Nou, ik wil de maximale mogelijkheden kunnen gebruiken. En ik zie daar 2 zaken in. Eén is, volgens mij zou het iets minder bureaucratisch en iets makkelijker met elkaar kunnen binnen alle grondwettelijke zaken die we daarvoor in acht willen nemen. En tweede is, en dat zie ik ook, is dat ambtelijk Nederland niet altijd bereid is om binnen de wettelijke mogelijkheden die ze hebben ook die daadwerkelijk in te vullen. Er is grote... er zijn een groot aantal zaken afgelopen periode misgegaan op nationaal niveau. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. En dat levert aarzelingen op om zomaar vooruit te stappen. En dat vind ik wel eens erg jammer.
En toch zeg je, we zijn al een paar jaar bezig, ook met deze partners. Wij hebben er ook wel eens over gesproken, want de bloemenhandel is een interessante sector voor criminelen. Het komt nog eenmaal heel veel voor. Toch, kijkende naar een rapport van afgelopen maart, kom ik tot de conclusie, die daarin ook werd vermeld, de veiligheid van de sector was lange tijd geen prioriteit. Eerste vraag, ben je het daarmee eens? En tweede vraag, waarom was het toen dan kennelijk geen prioriteit en is het dat nu wel?
Nou, het was altijd prioriteit, alleen op het eigen eilandje. Dus wij hebben als Royal Flora Holland altijd op onze marktplaats altijd veiligheid vooropgesteld. Alleen wat we geconstateerd hebben, onder andere op het rapport van Beke, is dat de mogelijkheden die er zijn om onze infrastructuur te misbruiken heel groot zijn. Of het ook daadwerkelijk plaatsvindt, dat weet ik niet. Ik heb die informatie niet. Maar de kansen zijn heel groot en dat willen we nu in die samenwerking absoluut proberen te voorkomen. Dus we zijn er volgens mij nog op tijd bij. Maar we moeten absoluut alles aan doen om de verleiding te weerstaan om dat criminelen dit ook daadwerkelijk gaan gebruiken waar het niet voor bedoeld is.
Maar is het niet gek dat ik hier spreek met de topman van Royal Flora Holland die zegt, ik heb die informatie niet, want de bloemenhandel is nou eenmaal toch ook voor criminelen een plek om het te proberen. Het gaat om een dagvers product. Er komen ook bij jullie voortdurend nieuwe bedrijven die je moet doorlichten. En misschien gebeurt dat ook niet helemaal op een manier die alles kan uitsluiten. Je moet toch wel weten of er daadwerkelijk misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er kennelijk liggen?
Ja, het enige wat wij als Hooi of Floreland weten, zijn de zaken die u ook weet. En dat zijn de incidenten die gemeld worden. En dat is echt niet leuk om af en toe te horen, maar het is niet in grote getalen. Maar een van de journalisten over dit onderwerp van NRC Handelsblad heeft mij wel eens de vraag gesteld, bent u niet naïef? Ja, die vraag kan ik niet beantwoorden op basis van de informatie die ik nu heb. We weten dat de opsporingsautoriteit natuurlijk veel meer informatie heeft, onder andere uit alle taps en informatie die daaruit naar voren gekomen is. Maar die kunnen zij niet delen volgens de huidige richtlijnen. Dus dat weten we gewoon niet. Weet ik gewoon niet. Dat moet bij justitie of bij opsporingsautoriteiten zijn.
Dankjewel. Stefan van Schilfgaarde, topman van Royal Flora Holland. Kees de...
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Kort. Dan een Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator Kees. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Omdat ik weet dat het bij jou het beste naar boven haalt, wil ik eens beginnen over Japan. Waar de inflatie nul is onder andere.
Nou ja, kijk, het haalt mij het beste naar boven. Omdat ik nog steeds denk dat Japan loopt op ons voor. Wat daar gebeurt, als wij niks doen, gaat dat hier ook gebeuren. En het grote verhaal van de Japanse economie is dat die in de loop van de tijd eigenlijk bevroren is. En er gebeurt gewoon niet zoveel meer. Een beetje erop, een beetje eraf, maar er zit geen dynamiek meer in. Japan is ook een rijk land. En dat moet je wel in de gaten houden. Dat is nog steeds een rijk land. En de rente is, het geld is gratis. Dus ja, ze kunnen gewoon lenen. Het kost niks, kunnen ze uitdelen. En dus het geld is er wel. Het is niet zo dat er is geen crisis, maar er gebeurt gewoon niks meer. En daar komt dat coronaverhaal nog overheen. Ja, nou, dit weekend ook weer. Meneer Kishida, de nieuwe premier, heeft gewoon gezegd met dat nieuwe virus uit Zuid-Afrika, er komt geen buitenlander ons land meer in. Ja, dat is de paniek op standje 12. Dat is voor de zoveelste keer doen ze iets waarvan ik denk, ja, dat het gewoon publiek, ja, die worden ook van, maar die geloven het niet, die vertrouwen het gewoon niet meer. Er gebeuren allemaal zulke rare dingen. En het geen vertrouwen, dat vertaalt zich ook in de bereidheid om te besteden en de bereidheid om te investeren. En dat zie je dan ook. De details verkopen. Er is geld zat, hè? Ze zijn rijk. Stijgen nauwelijks op jaarbasis. De leading indicators staan weer onder druk. De inflatie stijgt niet. Dat is de inflatie ongeveer nul.
Ja, maar Kees, toch nog heel even. Hè? Want we hebben het hier dagelijks over inflatie. En dan maken we ons zorgen over de inflatie die oploopt. 4%, 6%. Producentenprijs die de hoogte inschieten.
In Japan niet.
En kunnen we dan niet zeggen, goh, daar hebben ze in ieder geval de inflatie onder controle?
Nou ja, er is geen consumentenprijsinflatie. De producentenprijzen stijgen hard. Want dat is natuurlijk de wereldhandel. Als de Japanse producenten iets willen hebben, moeten ze gewoon betalen. Maar de consumenten weigeren gewoon te betalen.
Ja, maar het gebrek aan inflatie is hier dus eigenlijk gewoon geen goed teken.
Nee, ik denk dat ze hebben het geld echt wel. Ze verdommen het gewoon. Waarom zouden wij wat doen? Er zit gewoon geen leven en dynamiek meer in die samenleving. Alles wordt afgekocht met fiscale steun en monetair beleid. Maar die economie die is gewoon aan het bevriezen. Maar ja, het is allemaal wachten, kijken, angst, wat nu. Maar dan zou je het, wat jij al eerder hebt gezegd, dan kies je toch voor iemand anders. Maar het is eigenlijk een rijk land, hè. Er is geen crisis. Het is gewoon, het suk komt een beetje door. En je weet ook, dat er op een gegeven moment een ander geluid naar boven zou komen. De gevestigde orde. Ja, dan ben ik onmiddellijk een wappie. Dat is ook in Japan zo. Dus die krijgen ook helemaal geen stem en geen podium. Dus je moet het doen met de mensen die er zijn en die zich aanbieden. En dat zijn eigenlijk mensen van meer van hetzelfde. Dus de vooruitzichten voor Japan, ja, zolang die rente gratis blijft, kan het blijven doorgaan. Maar je kijkt dus naar het aantal geboren Japannetjes, dat is minimaal. Dus het, gewoon, het is weet je, ja, het bevriest. Er gebeurt gewoon niet veel meer. Nou, dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kunt ook wel even zonder groei en zonder dynamiek. Maar dat biedt niet veel perspectief.
De ECB probeert de dynamiek erin te houden door kredietverlening op peil te houden.
Inderdaad, Thomas, mooi bruggetje. Ja, dat is het beleid van de ECB. Hè. Geld gratis maken, dat het publiek gaat lenen en besteden. Dat de bedrijven gaan lenen en investeren. Nou, het publiek leent wel, niet zo heel veel, maar wel wat. Maar dat steken ze in huizen. Hè. Ze lenen om hypotheken te kopen. Nou, dus je krijgt bubbels. De huisprijzen stijgen niet voor niks.
Daar heeft de ECB trouwens zelf voor gewaarschuwd, hè? Recent, ja, voor de bubbels.
Ja, probeer dat maar eens uit te leggen. En de bedrijven, nou, die lenen wel iets meer dan een jaar geleden, maar niet veel. Dus wat ze willen, is besteden en investeren. Wat ze niet, dat krijgen ze niet. En wat ze niet willen, bubbels en bedrijven die niet investeren, dat krijgen ze wel. En dat is niet voor de eerste keer. Dat roep ik nou al een paar maanden. En ben bang dat ik nog een paar maanden moet gaan roepen. Want ja, dat is het failliet van het beleid, Thomas. Als dit is wat je wil en je krijgt precies het tegenovergestelde, waarom ga je er dan mee door?
In de categorie retorische vragen waar ik misschien morgen een antwoord op heb. We gaan naar een ander onderwerp, namelijk de wereldhandel. De monitor van de wereldhandel wordt trouw bijgehouden door ons eigen CPB. Wat is de laatste stand van zaken?
Ja, nou ja, er is natuurlijk, we moeten even terug naar april, mei vorig jaar, toen het volledig in elkaar gecrashed was. Nou, steunmaatregelen, economie opengaan. Dus we zijn terug bij af. We zijn groter dan pre-corona. Maar het herstel, de muziek is eruit. Er staan nu weer kleine minnetjes. En een beetje op het lange termijn perspectief te kijken. We zijn voor bij pre-corona. Maar in vergelijking met 3 jaar geleden is de wereldhandel, 3 jaar geleden, dus echt ruim voor pre-corona, is de wereldhandel net 2% gestegen. Dus dat was natuurlijk het beeld van de wereldeconomische groei ook al. De groei zwakte al af voordat de coronacrisis kwam. Ja, dat vertaalt zich ook weer in die wereldhandelscijfers uit. Het is wat beter, maar het stelt niet veel meer voor.
Kees, dankjewel. Tot morgen.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het economenpanel, onder andere over Duitsland, dat wellicht de zwarte nul vaarwel zegt. Nu gaat het eerst over infrastructuur en klimaatadaptatie. Nederland staat voor grote bouwopgaven. De infrastructuur vereist de komende jaren miljarden aan extra onderhoud. De ruimtelijke ordening moet worden aangepast om klimaatverandering te doorstaan. En dan is er, niet te vergeten, ook nog de woningnood. Daarover praat ik uitgebreid door met Carla Monen, bestuursvoorzitter van Koninklijke Nederlandse Ingenieurs. Fijn dat je er bent.
Ja.
Laten we aftrappen met het feit dat je zelf ook ingenieur bent. Dat je een titel hebt.
Zeker.
Waar heb je die mee verdiend en wat heb je ermee gedaan?
Ja, ik heb eerst land- en watermanagement gestudeerd aan Hogeschool Larestein in Velp. En ik ben daar ook onder andere voor dijkgraaf mede door geworden. Dus nou, dat is eigenlijk de bestuurder van een groot waterschap bij de Brabantse Delta in West-Brabant.
En je bent zeker niet de enige ingenieur in Nederland. Om even een kort beeld te schetsen van de sector. Er zijn natuurlijk wel bekende bedrijven. Arcadis is er één, Fugro is er één. Er komen regelmatig grote bedrijven ook te gast in dit programma. Maar klopt het dat er in Nederland een paar hele grote reuzen zijn en daarna ook nog veel kleinere ingenieursbedrijven? Misschien zelfs wel eenmanszaken?
Zeker, er zijn er vele. En we hebben ook gelukkig ook veel MKB-bedrijven, dus middelgrote bedrijven. Dus eigenlijk een heel gevarieerd aanbod. Nou,
en als ik het dan heb over die hele grote opgave die Nederland nu te wachten staat. Hè, ik haalde het net al aan. Klimaatadaptatie is belangrijk. Woningnood is belangrijk. Infrastructuur moet worden onderhouden. Waar in de keten, om dat woord te gebruiken, zit dan die ingenieur? Want het gaat vaak over bouwers, het gaat over architecten, het gaat over projectontwikkeling. Wanneer komen we een ingenieur tegen?
Ja. Ja, de ingenieur zit eigenlijk helemaal vooraan. Wij zijn de integrale ontwerpers. Dus stel een gemeente wel een woningbouwlocatie ontwikkelen. Met een nieuwe woningplan met bijvoorbeeld 150 woningen. Dan moet er een ontwerp worden gemaakt van hoe komt dat eruit te zien. En die woning moet ook bereikbaar zijn. Dus er moet ook infrastructuur naartoe of OV. En er moet ook een prettig sociaal leefklimaat zijn. Vaak groen in de wijk, speelplaatsen.
En moet het ook nog betaalbaar zijn? Of komt dat pas heel laat aan de orde?
En betaalbaar. En ingenieurs hebben dus de kwaliteiten om al die verschillende eisen die worden gesteld door zijn opdrachtgever om er één integraal ontwerp van te maken.
En welke eisen worden er dan gesteld? Want je bouwt natuurlijk voor de langere termijn. Je moet niet weten wat er over een jaar nodig is. Je moet eigenlijk al een blik in de toekomst kunnen werpen en zeggen over 30, 40 jaar moet het hier op deze manier ook nog leefbaar zijn. Welke eisen worden er dan gesteld?
Nou, klopt. Kijk, wat wij merken is dat een aantal opdrachtgevers zijn heel vooruitstrevend. Die stellen echt eisen voor de langere termijn. Maar we komen ook tegen dat opdrachtgevers een wat korte termijn blik hebben. En eigenlijk is korte termijn ook vaak duurkoop. Want je bouwt in de fysieke omgeving vaak voor 50, 100 of nog meer jaren. En je kan beter in één keer een heel slim en intelligent plan ontwerpen en aanleggen. Dat is vaak voordeliger dan na 20 of 30 jaar de boel openbreken, omdat je bijvoorbeeld het niet klimaatadaptief hebt ingericht.
Maar je hebt nu budget voor X, gevraagd wordt Y. Wat gebeurt er dan?
Nou, wat wij eigenlijk proberen, ook als ingenieursbedrijf, om een opdrachtgever uit te leggen, dat het dus heel slim is om in één keer die klimaatadaptatie mee te nemen, in één keer ook iets te doen aan die hittestress, zeker in steden. Dus in één keer te zorgen dat je die wateroverlast niet krijgt.
Maar met hoeveel zekerheid kun je daar iets over zeggen? Ik kwam laatst de update tegen van het KNMI. Die was vrij alarmistisch van toon, ook omdat heel veel media met name zich hebben gericht op het meest donkere scenario over de stijging van de zeespiegel. Maar er worden daar verschillende scenario's gehanteerd. Het kan rampzalig uit de hand lopen. Het kan ook nog zeer beperkt zijn. Hoe moet je daar dan als bestuurder en in het verlengde daarvan ingenieurs op inspelen?
Ja, het klopt, er zijn meerdere scenario's, maar het is altijd verstandig om zelfs in het meest voorzichtige scenario is het zo dat we toch een zeespiegelstijging kunnen krijgen van 30 tot 40 centimeter in het jaar 2100. Dus zelfs in de meest optimistische scenario's krijgen we ermee te maken. En daarom dat wij ook als ingenieurs zeggen, ben u verstandig, maak in één keer een integraler plan. Want dat is de bottom line. Het kan ook nog erger worden. Dus dat is slim om daar aan de voorkant op voorbereid te zijn.
Maar hoe verloopt zo'n gesprek? Want ik neem toch aan dat je die gemeente, die opdrachtgevers daar dan van moet overtuigen. Dat soms, zoals gezegd, geld een rol gaat spelen. Zijn er ook ingenieurs die zeggen, nou, als het niet op onze manier kan, omdat wij dat verstandig achten met onze integrale blik, dan doen we het niet, want hier zien wij niks in. Het gaat ons om duurzaam bouwen. Op deze manier komt dat niet van de grond.
Dat komt voor. Kijk, wij zien onszelf als ingenieurs steeds meer naar als onderdeel van de oplossing. Eigenlijk hebben wij de competenties en de kennis om die integrale duurzame ontwerpen te maken. En we vinden ook toenemend onze verantwoordelijkheid om dat te doen. Omdat je daarmee uiteindelijk de euro's het slimste investeert.
Maar is het dan ook een verantwoordelijkheid om te zeggen, als het niet op onze manier kan, we hebben er goed over nagedacht, dan doen we het niet?
Nou, dat is uiteindelijk een afhanging van het bedrijf zelf. Het zijn ondernemers. Dus als een ondernemer toch zegt van, het is misschien niet helemaal optimaal, maar we gaan er toch aan, deze opdracht, dan kan dat. Maar wat we merken in de gesprekken nu is dat we toch als ingenieursbedrijven steeds vaker ook met opdrachtgever het gesprek aangaan. Juist omdat we de kennis hebben om het in één keer intelligent te doen.
Hoeveel leuker is het om te werken aan iets dat er nog gaat komen? Dus aan nieuwe projecten, aan nieuwe woningen, aan nieuwe wegen, aan nieuwe bruggen. Hoeveel leuker is dat dan aandacht besteden aan zoiets saais als onderhoud?
Nou, ook onderhoud is heel spectaculair.
Ja, spectaculair.
Ik zal een voorbeeld noemen. We zijn nu heel erg bezig met dit project Talking Assets. Dat gaat er eigenlijk vanuit dat als je een brug hebt of een spoorlijn, dat je die behangt met sensoren. Dat is eigenlijk een nieuwe digitale techniek. En daardoor kan zo'n spoorlijn bijvoorbeeld zelf aangeven, of een gebouw of een brug, van hier ontstaat een scheur. En dat is eigenlijk hele intelligente techniek. Dat is best wel spannend om daarmee bezig te zijn. En dat leidt er ook toe dat je veel efficiënter aan onderhoud kunt doen. Dat neemt niet weg, en dat vind ik best wel zorgwekkend, dat we in Nederland te weinig geld hebben gereserveerd nu voor onderhoud, voor al die infrastructuur.
Maar is dat zo? Want de huidige demissionaire minister die daar verantwoordelijk voor is, Barbara Visser, die heeft dat in kaart gebracht. Die heeft ook wel gezegd dat er geld bij moet. Een paar honderd miljoen euro gaat het om. Maar jij komt op een hele andere som.
Ja, er moet echt geld bij. En ik zeg het ook om de volgende reden. Je moet niet vergeten dat wij, dat de Nederlandse ingenieur en de wereld echt een hele goede rol vervult. Zeg maar, de Dutch engineer is best een begrip elders in de wereld. Dus we halen ook heel veel omzet en markt buiten Nederland. En als je dat goede imago wil houden, zeg ik altijd, maar zo, dan heb je ook een hele sterke thuismarkt nodig. Dan moet je ook in eigen land zorgen dat je eigenlijk heel goed doet op infrastructuur. En wat we dus niet willen, is dat er bijvoorbeeld een kade instort in Amsterdam.
Nee, we kunnen het allemaal niet willen, maar het is de afgelopen tijd natuurlijk wel gebeurd.
Ja, omdat er dus te weinig aandacht aan dat onderhoud is besteed. Dus ik zeg altijd, dat hoort bij elkaar. Als je dus die leidende rol wilt blijven spelen in de wereld, wat we nu doen als ingenieurs, hebben van de Mekong-delta in Vietnam tot New Orleans en de Verenigde Staten, overal zijn wel Nederlandse ingenieurs bij betrokken. Dat is ook heel veel werk en heel veel omzet voor de bedrijven. Dan moeten we wel zorgen dat we ook in Nederland het goede voorbeeld blijven geven.
Daarom stelde ik jou misschien de enigszins durende vraag of het misschien toch interessanter is om aan nieuwe projecten te werken, omdat je ziet dat infrastructuur en het onderhoud daarvan een ondergeschoven kindje was. Kijkende naar bijvoorbeeld die ingestorte kade, de problemen die we nu zien bij de Haringvlietbrug, het feit dat dat leidt tot misschien wel jarenlange sluiting van een deel van die brug, tot verdraging, tot files. Hoe komt het dan toch dat ook door ministers is gezegd, ja, dat is misschien de afgelopen tijd wel wat verwaarloosd en daar moeten we meer aandacht aan besteden? Want dat is kennelijk niet, om het lelijk uit te drukken, top of mind.
Nee, exact. Het was niet top of mind. En heb ik ze eigenlijk bij geholpen ook om aan de ministers duidelijk te maken dat het top of mind zou moeten zijn.
Ja, maar de vorige minister, Cora van Nieuwenhuizen, heeft dat aangegeven bij haar vertrek. Terwijl ze notabene 4-5 jaar verantwoordelijk was.
Ja, je kan er beter mee starten. Dus ook zeg maar onderhoud, hele renovatie van kunstwerken, van wegen, sporenlijnen is een topprioriteit in Nederland.
Ja. Er was of is misschien, dat weet jij beter dan ik, nog wel een speciaal fonds voor de infrastructuur. Biedt dat dan niet soelaas?
Klopt, we kennen ook het MIRT. Dat is heel erg gericht op nieuwe infrastructuur. Maar het is belangrijk dat we dus naast de nieuwe infrastructuur, de nieuwe sporenlijnen, de nieuwe OV-verbindingen, dat we dus ook voldoende geld hebben voor het goede onderhoud van het bestaande. Ja.
Zo niet, dan?
Nou ja, dan kan het dus ook in Nederland echt misgaan.
En wat is dan echt misgaan?
Nou, bijvoorbeeld, kijk, in het ergste geval stort er ook een keer een brug in. En nou ja, dat zal natuurlijk verschrikkelijk zijn. Sowieso voor de persoon die dat betreft.
Maar is dat reëel? Want je zegt dat nu op de radio. In het ergste geval stort er ook ergens een brug in. Zijn er op dit moment bruggen in Nederland die er zodanig aan toe zijn dat een scenario is?
Nou kijk, niet voor niets ook dat Rijkswaterstaat bij een aantal bruggen ook heeft ingegrepen en gezegd, wij moeten nu echt dat onderhoud gaan doen.
Ja, ook omdat er in Italië een brug instortte. Ik meen dat in Nederland toch ook een soort schrikreactie tot gevolg had.
We moeten dus naar het verkeer omleiden. Het is niet acuut. Dat is ook zo. Maar tegelijkertijd kun je dus niet veroorloven om steeds dat onderhoud maar uit te stellen. Dat is niet acuut gevaar. Maar als je te lang dat onderhoud uitstelt, dan wordt het toch wel kritieker.
We komen zo meteen op het personeelstekort, maar ook in relatie tot wat ingenieurs allemaal, ook in eigen land, voor hun kiezen krijgen, waar ze een bijdrage aan kunnen leveren. Bijvoorbeeld de energietransitie. Rapport van PwC. Dit jaar nog becijfert de kosten daarvan tot 2050 op 102 miljard euro. Waar zou jij dan beginnen?
Waar ik zou beginnen is heel erg bij decentrale initiatieven. Daar kennen we ook goede voorbeelden van. Dus decentrale energieopwekking bij de huishoudens zelf, maar ook in de straat, in de wijk.
Ja, dat vraagt wel wat van het net.
Zeker.
En het net kan dat niet aan op dit moment.
Ja, en daar, dat is de tweede kant. Moet ik aan twee kanten beginnen. Enerzijds zeg maar bottom-up bij die bewoners en bij die wijk en die straat. Mensen willen dat ook. Er zijn er goede voorbeelden van. Bijvoorbeeld in Terreide, daar woon ik vlakbij. Ik woon in Breda. En Terreide is een heel geslaagd project om van het gas af te gaan, samen met de bewoners. Maar tegelijkertijd heb je ook landelijke regie nodig. Want inderdaad, die duurzaam opgewekte energie, het overtollige, moet ook terug kunnen op het elektriciteitsnet. En daar heeft de laatste jaren ook wel wat aan ontbroken. Aan een duidelijke landelijke regie.
Maar wat is dat dan, die landelijke regie? Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, wat ik daarmee bedoel is dat er eerder gezorgd moet zijn voor voldoende netcapaciteit. Dat die duurzaam opwekte energie ook, als dat overtollig is, ook echt op een net kan. En we zien nu eigenlijk een schaarste aan die netten. En dat is eigenlijk heel jammer. En naar mijn idee komt het ook omdat we in die ruimtelijke ordening iets zijn kwijtgeraakt van sturing en regie op noodzakelijke infrastructuur.
En die sturing moet komen van een minister die dat in een portefeuille heeft?
Ja.
Of zie je dat op een andere manier voor je?
Nee, het moet komen inderdaad vanuit de regering. Je hebt dus, we kenden zeg maar in de ruimtelijke ordening echt de planologische kernbeslissingen. We hadden dus 20, 30 jaar geleden hadden we hele duidelijke PKB's, waren dat. En er zat ook de ruimtelijke reservering in voor belangrijke infrastructuur. Daar zijn we te veel kwijtgeraakt. En ik pleit dus ook voor weer die nationale regie op de noodzakelijke infrastructuur.
Maar ook hier zou je het motto van Remkes op kunnen plakken. Niet alles kan overal. Er ontstaat zo meteen natuurlijk, ook al is er regie, een gevecht voor ruimte.
Ja, het interessante is ook wel weer dat er heel vaak ook veel wel tegelijkertijd kan. En dan kom ik weer terug op dat ingenieuze ontwerp. Je kan dus ook daken gebruiken voor vergroening. Je kan daken gebruiken voor zonne-energie. Dus er kan vaak ook een kleine ruimte veel, als je maar een heel slim ontwerp maakt, wat wij dus als ingenieurs kunnen.
We gaan naar een dilemma. Dat wil ik je graag voorleggen. Als je dan achteraf zou willen nuanceren, dan vraag ik je nu om hard te kiezen. Met een paar miljard euro zijn we goed voorbereid op klimaatverandering, of een deel van Nederland staat sowieso onder water over 20 jaar.
Nee, ik denk niet dat we onder water komen te staan. Nee.
Carla Mone is hier. Zij is bestuursvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Ingenieurs. Niet onder water over 20 jaar. Er zijn wel vooruitzichten waar het blijkt dat er toch wel het een en ander gaat gebeuren. Ik las het laatste boek van Jan Rotmans. Die heeft het over Zwolle aan zee en over het Blauwe Hart. Jij denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen?
Nou, ik zeg het hierom. We hebben in Nederland gelukkig een Deltafonds en een Deltawet. En in het fonds geven we echt jaarlijks meer dan 1 miljard uit. En ze hebben ook meerjarig veiliggesteld. We hebben een totaal iets van 19 miljard gereserveerd. En dat fonds is dus veiliggesteld om echt in te zetten om Nederland te beschermen tegen die zeespiegelstijging en ook de stijging van water en de rivieren.
Dus gaat u rustig slapen? Het
nee,
komt wel goed.
Nee, zeker niet. Daarnaast hebben we ook hele goede waterschappen die dus ook in staat zijn om in de uitvoering ook echt die dijken te versterken en de ruimte te geven aan de rivieren. Dus we hebben op zich een heel goed stelsel om het te kunnen doen.
Vind je bijvoorbeeld, als je kijkt naar de recente geschiedenis in Limburg, dat zijn geld heeft bewezen? Of heb je daar ook gezien dat, ondanks dat er ruimte voor de rivier was en dat in landen om ons heen de schade veel groter was, dat het toch ook in Nederland onvoldoende aandacht is geweest voor wat er allemaal mis kan gaan?
Ja, kijk, wat we denk hebben onderschat in Nederland is dat de extremen nog extremer zijn dan we hadden gedacht in de scenario's. Dat is Limburg echt een voorbeeld van. Maar we zijn dus wel in staat met die waterschappen, Rijkswaterstaat, en met dat Deltafonds en die Deltawet om de maatregelen te nemen. En heel veel landen om ons heen, nou neem bijvoorbeeld, we hadden ook in 2014 die overstromingen in het Verenigd Koninkrijk met de River Thames. En dan zie je eigenlijk dat de UK heeft ook geen waterschappen. Ze hebben helemaal niet de infrastructuur om eigenlijk ervoor te zorgen dat je de rivieren versterkt. Dat je ruimte geeft aan de rivier. En dat hebben we gelukkig wel. Dat is dus het positieve nieuws. Dat wil niet zeggen dat het allemaal gemakkelijk te realiseren is. Waar ik me wel zorgen over maak, is dat er een gebrek dreigt aan technische mensen.
Ja, daarover later meer. Beloofd. In een speciaal blokje nog. Wat ik je nu wil vragen is, 1 miljoen woningen, dat wordt vaak gezegd, hè, voor 2030. Wordt ook wel betwist, want mensen zeggen, nou, misschien is de woningnood wel niet zo hoog, maar hoe dan ook, er moeten woningen bij komen. Gezien het feit dat er sprake is van een klimaatverandering, dat de extremen toenemen, waar zou jij nu een huis bouwen?
Nou, ik zou denk ik of hoog en droog gaan zetten.
Maar echt daar ook wel rekening mee houden in het ontwerp van Nederland, het ontwerp van nieuwe wijken, nieuwe woningen.
En dat kan ook. Want ook zelfs als je het in de Randstad investeert, die gaan natuurlijk ook woningen gebouwd worden in de Randstad, denk ik dat we meer ook open water nodig hebben, meer groen. Dus we hebben een soort ontwerp nodig voor Nederland. En dat is ook heel goed te maken. Ik denk als we samen met de Delta-commissaris, het college van Rijksbouwmeesters, een aantal architecten, dat wij goed in staat zijn om die kaart van Nederland in te tekenen. Ook samen met KNMI. Om een kaart te maken van als je het zo doet, dan heb je gewoon een robuuste inrichting voor de komende 100 tot 200 jaar.
En bij wie zou jij die kaart het liefst willen inleveren? Is dat dan iets wat je pan klaar legt voor het parlement? Of moet je dat dan inleveren bij de nieuwe minister van Vrom?
Ik denk dat het een goed idee zou zijn dat we zo'n kaart in zou leveren bij de nieuwe minister voor ruimtelijke ordening.
Ja.
En wonen.
Toch en wonen, want daar gaat het per definitie over. Maar toch nog even naar wat er de afgelopen zomer gebeurde. Ik sprak in die periode met een bestuurslid van de Unie van Waterschappen. En die zei, nou, misschien is het ook wel goed dat dit nu gebeurd is, want dat opent de ogen. Het schijnt onder mensen in waterschappen ook wel een gezegd te zijn. Hè? Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Jij komt uit die wereld, jij kent die wereld. Kijk je er ook zo naar?
Nou, ik denk wel dat het zo werkt voor mensen dat als ze er echt mee geconfronteerd worden, dat ze echt zien hoe acuut die dreiging is. In die zin denk ik dat zeker zo werkt. Dat we ervan geschrokken zijn wat er in Limburg is gebeurd. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar de schade die heeft veroorzaakt en de impact is enorm. Ook al is het alleen materiële schade, dan nog is de impact enorm voor bewoners. Dus het helpt zeker, denk ik, om ervoor te zorgen dat dit goed op de kaart
blijft staan. Maar er moet boter bij de vis. Is het een financiële kwestie of heeft het meer te maken met het feit dat veel Nederlanders toch denken, nou, dat overkomt ons niet, wij zijn toch meesters in watermanagement, ik zit hier wel goed?
Ja, kijk, we moeten natuurlijk volhouden met dat Deltafonds. En we moeten vooral zorgen dat we al die plannen die we hebben ook snel in de praktijk uitvoeren. Daar zal veel van afhangen. Dus de uitvoering mag niet vertragen. Maar daar heb je natuurlijk ook wel mensen nodig.
Ja, maar hoe gaat het betaald worden? Want er lekken steeds meer zaken uit de formatiebesprekingen. Er zou sprake zijn van een speciaal klimaatfonds. Tientallen miljarden. Je moet het nu lenen, want nu is de rente laag. En dat zet je dan apart, zodat het niet de begroting beïnvloedt. Zou jij voorstander zijn van zo'n enorm groot klimaatfonds?
Nou, ik denk wel dat het slim is om het fondsen te werken. Dat heeft het Deltafonds eigenlijk bewezen. Want als je een fonds hebt, dan scherm je als het ware die gelden af, die middelen, voor waterbeheer. Dat voorkomt dat je ieder jaar of iedere kabinetsperiode dat we hele nieuwe andere prioriteiten komen.
Ja, maar datzelfde had je natuurlijk kunnen zeggen van het infrastructuurfonds. En dat werkt kennelijk niet, want de infrastructuur in Nederland verdient een flinke impuls.
Ja, het heeft heel veel jaren gewerkt, maar er is te veel bezuinigd op onderhoud en renovatie. En dat moet rechtgetrokken worden met de nieuwe regering.
Laten we naar een van je favoriete gespreksonderwerpen gaan, namelijk het oplossen van het personeelstekort. Komt-ie in de vorm van een dilemma. Met genoeg geld voor marketing en onderwijs heb je het personeelstekort zo opgelost. Of nee hoor, dat personeelstekort, daar gaan we nog 10 jaar last van hebben.
Ik denk het laatste, dat we daar best last van gaan krijgen, omdat we... Ja, we zien veel concurrentie. Je ziet de tekorten in de zorg, de tekorten in het onderwijs, de tekorten in de techniek. Dus dat is best wel een probleem. Tegelijkertijd liggen er ook heel veel kansen. Ook voor de ingenieursbedrijven zijn er veel kansen. Wat ik vaak merk is dat mensen die echt technisch studeren, die weten, ik kan terecht bij een ingenieursbedrijf. Maar om die toekomstige klimaatopgave te kunnen volbrengen, hebben we eigenlijk allerlei soorten mensen nodig. Ook mensen die bijvoorbeeld goed zijn in communicatie met bewoners, voor de participatie in projecten. Dus ik zou ook tegen jongeren willen zeggen die niet bestuurskunde studeren of communicatie, dus hele andere kwaliteiten hebben, dat die ook heel welkom zijn bij ingenieursbedrijven.
En voelen die zich niet welkom of denken die niet aan deze sector? Of vermoeden die dat die toch op een andere plek meer kunnen verdienen of meer kunnen bijdragen aan de wereld? Wat denk je dat het probleem is?
Nou, ik denk dat ze niet altijd aan deze sector denken. Ze denken dat ik heb geen civiele techniek gestudeerd, of ze denken er worden alleen bruggen ontworpen en wegen ontworpen. Maar eigenlijk, en dat maakt ook heel interessant voor jongeren, je kan gaan meelopen in een klimaatmars. Je kan ook gaan denken, ik maak hier mijn werk van. En dan heb ik echt impact.
Vind je dat er te makkelijk wordt meegelopen in klimaatmarsen en te weinig echt gedaan wordt dan?
Nou, ik vind het heel goed dat mensen zich uiten in de mars. En tegelijkertijd is het ook goed om te bedenken, ook als jongeren nu, je kan ook zelf dat verschil gaan maken, ongeacht je studie bijna. Er is dus heel veel werk in deze sector. Ook als je niet een niet-technische opleiding hebt. Dus hoe interessant is het dat je zelf gaat werken bij zo'n ingenieursbedrijf en zelf impact gaat hebben op dat klimaat.
Maar als we het hebben over de vereniging waar jij nu de voorzitter van bent, dan heeft dat kennelijk meer dan 100 jaar geduurd. Vertelde je me net dat er een vrouw de voorzittershamer heeft die ook nog ingenieur is. Wat geeft dat aan over diversiteit in deze branche?
Nou, gelukkig gaat dat snel nu de goede kant op. Ik ben zelf een voorbeeld, maar ook in de bedrijven zie je veel ook talentvolle jonge vrouwen. Het is niet alleen voor vrouwen belangrijk, het is ook belangrijk voor, laat ik een hele andere categorie noemen. We doen als ingenieurs bedrijven nu ook mee aan een programma dat gaat over talenten bij vluchtelingen. Er zijn nog steeds ook vluchtelingen, ook asielzoekers die al mogen blijven en waarvan het veel te lang duurt voor we die in mogen zetten. En dat is eigenlijk heel jammer, want er zitten heel veel talenten bij deze mensen. Dus wij zijn ook bezig om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kennis die daar zit, dat ze dat in kunnen zetten bij projecten in Nederland.
Carla Monen, dank voor dit gesprek en succes met alle grote opgaven die de komende tijd nog op ons wachten. Fijn dat je er was. Carla Monen, voorzitter van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Ingenieurs. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Kees Hoogendijk van Koninklijke CBM. Hij vertegenwoordigt de interieurbouw en de meubelindustrie over de prijsstijging van meubels. Wordt volgend jaar misschien wel 5-10% duurder. Luister dan onze podcast. De top van Nederland, die vind je via de app of via de andere bekende podcast. Kanalen. Zometeen dan volgt het tweede deel van BNR Zaken doen. Alle ruimte voor het economenpanel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Economenpanel.
De kerstverse Duitse regering lijkt open te staan voor een ruimer Europees begrotingsbeleid. En de nieuwe lockdown gaat de economie hard raken. Maar desondanks blijft 2021 economisch een prima jaar. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Rens van Tilburg, econoom-directeur van het Sustainable Finance Lab. En Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Dank je. Goedemiddag.
De Nederlandse economie krijgt misschien wel een flinke tik door de nieuwe lockdown. En toch is 2021 een jaar van economische groei. In het meest waarschijnlijke scenario groeit de economie dit jaar, ondanks de lockdowns, met 4%. En zelfs een eventuele krimp in het vierde kwartaal kan daar weinig aan afdoen. Rens, wat zegt dit nu precies?
Dat we een goed economisch jaar gehad hebben en dat het jaar bijna om is. Dus dat als er nu een lockdown komt, dat niet direct deze cijfers nog heel erg zal raken. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk, hoe lang gaat deze lockdown duren? Gewoon interessant, hoe gaat een economie zich houden die al 2 keer in lockdown is geweest? Leren we er wat van? Worden we er handiger in? Maar dat zal moeten gaan blijken. Op zich is dat wel het gevoel, en is ook wel wat je ziet, is dat het dat we er wel steeds beter mee om kunnen gaan.
Klaas Knot heeft dat volgens mij vorige week nog gezegd. In Nieuwsuur onder andere en ook in een publicatie van de Nederlandse Bank.
Ja,
wij hebben als Nederlandse economie bewezen dat we flexibel zijn, wendbaar zijn. En iedere nieuwe lockdown levert minder schade op dan de vorige.
En tegelijkertijd, ik zie ook wel om me heen mensen die juist nu zoiets hebben van, oh, we dachten er vanaf te zijn en wat een klap is dit. Dus dat is natuurlijk de andere kant. We leren elke lockdown bij. Aan de andere kant, elke lockdown is ook wel weer een aanslag op ons gemoed en op onze creativiteit. Dus ja, wat daar de doorslag zal geven, dat zal moeten blijken.
Barbara, hoe oordeel jij over de Nederlandse economie het afgelopen jaar? En kun je ook al wat zeggen over of we inderdaad leren van lockdowns en daar goed mee om kunnen gaan?
Nou, de Nederlandse economie en veel economieën overigens in Europa zijn ongelooflijk veerkrachtig gebleken. Alleen wat we nu doen, en dat is echt iets, het gaat niet alleen om het aantasten van de creativiteit en die veerkracht, maar het gaat ook om vertrouwen. En het feit dat we nu steeds dit soort korte termijn bijsturing hebben, ad hoc beleid, terwijl zo langzamerhand toch wel duidelijk is dat het coronavirus langere tijd bij ons blijft. En eigenlijk zou dat vragen om beleid dat ook scenario's uittekent op die middellange termijn. Hoe gaan we de IC-capaciteit vergroten? Hoe gaan we, als ons dat niet lukt, die schaarse capaciteit verdelen over coronazorg en andere zorg? Hoe gaan we voorkomen dat we het hele land in lockdown zetten? Omdat we die twee dingen eigenlijk niet goed met elkaar regelen. Nou, en ik denk dat het tast bij bedrijven het investeringsklimaat aan, want zwalkend beleid is echt de dood in de pot van toekomstige investeringen. En uiteindelijk is dat ook ons toekomstige verdienvermogen. Maar tast, en dat is echt een, vind ik, heel belangrijk punt, het vertrouwen aan van burgers in de overheid. Maar ook tussen burgers onderling. En uiteindelijk is een high trust society, en dat zijn wij op dit moment nog, althans de cijfers van een tijd geleden, is ongelooflijk belangrijk voor groeivermogen. Een maatschappij waarin je de ander bent geneigd te vertrouwen, daarin is het veel makkelijker zaken doen. Die is veel flexibeler. En dat vertrouwen wordt nu ongelooflijk op de proef gesteld. De grootste prijs die we misschien wel betalen, naast natuurlijk alle overledenen en zieken die te betreuren zijn, is de polarisatie die ons deel is. En dat is echt een prijs die ik vind dat die onvoldoende aandacht krijgt.
Toch nog even naar wat de overheid misschien doet om het vertrouwen van ondernemers veilig te stellen, is steunpakket. Daar is weer een nieuwe variant van. Eerst ging het alleen maar over de TVL. Inmiddels lijkt het toch weer wat ruimer te worden. De NOW keert weer terug. Er is langer uitstel van belasting. Rens, is dat het goede om op dit moment te doen?
Kijk, dat is ook precies wat Barbara Baarsma zegt. Dit komt toch weer als een verrassing. En ik denk, aan de ene kant kun je zeggen, ja, iedereen is hierdoor verrast en niemand zag dit eigenlijk weer aankomen. Aan de andere kant, als je met scenario's was gaan werken, mij verrast het wel dat er ook eigenlijk geen plan klaar ligt. En ik denk dat dat inderdaad wel veel beter gedaan had kunnen worden. Het enige wat we nu weten is dat, een beetje flauw gezegd, maar dat de minister van Volksgezondheid op een glossy met de kerst stond. Terwijl er had ook een ander scenario klaar kunnen liggen. Dan hadden ze kunnen zeggen, joh, dat scenario kan ook. En dan is het niet handig om dat soort dingen te doen. En dat had dus ook richting de economie en het soort van steunmaatregelen kunnen komen.
En als jij de auteur zou zijn geweest van dat plan, wat had er dan ingestaan?
Nou ja, ik denk dat het dus terecht is dat ze nu wel weer met deze steun komen. En dat had ook in mijn plan wel gestaan. Hè. Als we dan weer dichter zouden moeten, dan moet je wel met dit soort van steunmaatregelen gaan komen. Maar aan de andere kant, ik denk wel dat deze lockdown ons leert dat die het scenario van dit gaat een chronisch probleem worden weer des te waarschijnlijker maakt. En dan moet je dus ook met je steunmaatregelen moet je daar op in gaan stellen. En dat betekent ja wel steun, want dat zal nodig blijven. Maar ook wel steeds minder steun. Want je wil wel dat die ondernemers zich wel gaan aanpassen. Want dit wordt misschien wel het nieuwe normaal.
Ja, er is al wel gezegd, de NOW, daar moeten we nog eens goed over nadenken. Want er is krapte op de arbeidsmarkt. En dan is het heel gek om toch weer je toevlucht te zoeken tot subsidiëren van lonen.
Ja.
Hij is er nu toch weer wel.
Goed. Kijk, die krapte op de arbeidsmarkt die kan ook heel snel verdwijnen natuurlijk als we nu weer allemaal in lockdown gaan en allemaal mensen weer hun baan kwijtraken daardoor. Dus het is gewoon een heel ingewikkeld spel, zo gezegd. Maar ik denk heel belangrijk, laat wel ruimte voor ondernemers die zich aanpassen. Hè, en ga niet inderdaad zoals die allereerste pakketten alles min of meer bevriezen. Want we zullen hier gewoon mee moeten gaan leven voor langere of voor kortere tijd. Dat is denk ik wel helder aan het worden.
Barbara, op de site van de Rijksoverheid kwam ik het volgende tegen. Over die steunpakketten. Het is verstorend voor de economie, komt niet altijd op de juiste plekken terecht en doet een groot beroep op belastingmiddelen. Het kabinet realiseert zich dat die combinatie van sluitingen en ruimhartige compensatie op termijn onhoudbaar is. Betekent dat, Barbara, dat het min of meer de laatste ronde is? Hoe moet ik dit eigenlijk lezen?
Nou, dat weet ik niet, maar kijk, dat er nu een steunpakket is, dat snap ik heel goed. Alleen wat ik niet begrijp is dat er weer zo'n lockdown is. Want we hadden in september hadden we scenario's kunnen maken. Ik heb zelf in september getracht de RIVM-cijfers te ontleden. Alleen het RIVM deelt niet al zijn cijfers. Ik vind dat echt heel kwalijk. Maar oké, via allerlei andere U-bochten kwamen we dan toch tot die cijfers. Toen was al duidelijk dat als je goed naar die cijfers keek, de ziekenhuisopnames, de IC-opnames, dat de effectiviteit van het vaccin aan het afnemen was onder degenen die wat langer geleden geprikt waren, dus door de tijd heen. Toen was al duidelijk dat de ons omringende landen, het VK, andere landen, maar ook Israël, verder weggelegen, al bezig waren met boostercampagnes, omdat daar al duidelijk was dat de effectiviteit afnam. Als we daar toen ook mee begonnen waren, als we eens naar de cijfers hadden gekeken, als we meer naar de bredere wetenschappelijke kring hadden geluisterd, dan waren die boostercampagnes niet pas nu binnenkort gestart, maar al veel eerder. En dan hadden we ook al die ellende in de verpleeghuiszorgen, in de verpleeghuizen die vandaag weer duidelijk worden, hoeveel sterfte daar toch weer is, had je misschien ook kunnen voorkomen. We hadden ook kunnen voorkomen dan dat de ziekenhuizen niet op slot hoeven voor de laten we zeggen, reguliere zorg, zoals dat heet, die steeds meer, dus ik heb het dan over van heupoperaties tot en met chemotherapie voor kankerpatiënten. En het wordt zo langzamerhand wel heel nijpend, want het aantal gezonde levensjaren dat we zullen verliezen door die zorg steeds maar uit te stellen of zelfs af te stellen ten koste van, omdat coronazorg voorgaat, dat gaat uiteindelijk misschien wel veel meer gezonde levensjaren kosten of levensjaren kosten dan coronazorg oplevert. En dat soort van harde dilemma's, die vragen om een politieke oplossing. Je kunt niet van een arts vragen die voor zich heeft iemand met kanker en iemand die ademnood heeft, omdat hij corona heeft, om te kiezen. Die kiest op basis van de die kiest altijd op basis van zijn beroepseten enzovoort voor degene die het eerst zal overlijden, die in ademnood is. Maar ik ben er heel erg voor, en er zijn ook artsen die dit voorstellen, om de coronazorg te centreren, dus te concentreren, en door een keuze te maken is, als wij nou voorlopig maar, stel, 100 aan capaciteit hebben, om dan zoveel aan coronazorg en zoveel aan de andere zorg, maar dat je die andere zorg niet continu hoeft af te schalen. Dat zijn echt. Ik denk uiteindelijk dat het prijskaartje daarvan wel eens veel hoger kan komen te liggen dan waar we het de hele tijd over hebben.
We gaan van de Nederlandse prijskaartjes naar die in Duitsland.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
En mijn gasten in het economenpanel zijn Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de UvA, en Rens van Tilburg, econoom, directeur van het Sustainable Finance Lab. En Duitsland, zoals gezegd, want er is een nieuwe Duitse regering van de SPD, de Groenen en de Liberalen. En als de eerste indruk niet bedriegt, dan zouden die wel eens een ruimhartiger en flexibeler Europees begrotingsbeleid voorstellen. Aankomend bondskanselier Olaf Scholz lijkt niet bang om wat extra geld uit te geven.
Die modernisering unseres landes gibt es nicht zum Nulltarif. Wir werden massiv investieren, um Deutschland in der Weltspitze zu halten.
Massiv investieren, Rens. Ja. Kan dat jouw goedkeuring wegdragen?
Ja, zeker. Hè. Kijk, dat is ook al heel lang helder dat Duitsland gewoon veel te weinig investeert. Gewoon in zijn eigen land, in zijn eigen wegen. Nou, probeer maar eens digitaal te betalen in Duitsland. Dat is op heel veel plekken heel erg lastig. Dus daar is een enorme inhaalslag te maken.
Er is ook wel gezegd, hè, door Nederland en Duitsland, ga alsjeblieft wat meer investeren. Dat was voor de coronacrisis.
Zeker, hè, dat was natuurlijk het hele verhaal van de eurocrisis. Was in het zuiden moesten ze dan gaan bezuinigen. Maar dat werd wel extra lastig gemaakt, omdat ook in het noorden we gingen bezuinigen, geen geld uitgaven. Dus het moet ergens vandaan komen. Nee, dus heel goed dat in Duitsland wat dit betreft gewoon een ander geluid te horen is. Tegelijkertijd, als je kijkt naar wat er in dat akkoord staat, dan houden ze de zwarte nul wel overeind. Hè. Dus dat is eigenlijk de uitruil geweest dat ze zeggen tegen de liberalen. Want die willen niet meer geld uitgeven bij spreken dan de CDU. Ook al willen ze wel heel graag digitaliseren. Van we houden die zwarte nul, die houden we overeind. En tegelijkertijd gaan we eigenlijk hele andere manieren verzinnen. Een beetje off-balance sheet manieren om toch te investeren in die Duitse economie.
Ja, door bepaalde zaken apart te zetten, buiten de begroting te houden, fondsen op te richten bijvoorbeeld.
Precies, fondsen oprichten, hè, waar we in Nederland nu ook over nadenken. In Duitsland hebben ze een hele grote nationale investeringsbank, de KfW. Die willen ze gaan inzetten. Want het is gewoon nog niet helemaal duidelijk hoe ze het willen gaan doen. Maar een geluid wat een paar weken geleden ook uitkwam, was dat ze zitten te kijken van kunnen we niet een groot Europees fonds oprichten, waar gewoon voor heel Europa, en dat zou dan ook heel interessant zijn, want dan open je ook de mogelijkheid om met dat geld, om met dat fonds meer geld naar Zuid-Europa toe te brengen. Dan doe je ook iets aan dat Stabiliteits- en Groeipact. Want dat Stabiliteits- en Groeipact, die begrotingsnormen, daar gaat waarschijnlijk niet zo heel gek veel in veranderen.
Oh nee?
Dat is niet mijn verwachting. Hè? Dus daar staat wel in dat, ook in het regeerakkoord, daar reageerden mensen enthousiast. Die zeiden van, nou, er staat toch dat er gemoderniseerd kan worden. Dingen kunnen flexibiliteit is goed. Het kan transparanter. Maar ik denk dat een hele ingewikkelde discussie zal zijn. Ik denk dat er in Europa eigenlijk eerder nagedacht zal gaan worden over, moeten we dat corona-herstelfonds, wat we nu tijdelijk eigenlijk in de markt hebben gezet, moeten we dat niet permanenter gaan maken? En ik denk dat ook iets is wat zelfs dus voor die Duitse binnenlandse bestedingen een uitkomst kan bieden, want dan kunnen ze wel investeren in Duitsland, net als dat er in Italië en Frankrijk geïnvesteerd gaat worden, zonder dat dat de eigen nationale begroting belast.
Maar toch nog even over die eigen nationale begroting, want die zwarte nul wordt er vaak bijgehaald, die is heilig voor Duitsland. Als je nu zegt, nou, daar kunnen we aan vasthouden, maar we richten wel allerlei fondsen op en we proberen buiten de begroting om fors te investeren. Vals spelen is verkeerd uitgedrukt, maar ja, wat zegt die zwarte nul dan nog?
Nou ja, kijk, een schoonheidsprijs verdient dat natuurlijk ook niet. Hè? Dus het is ook wel een beetje de mensen voor de gek houden wat je daarmee doet. En er zijn op zich ook wel argumenten waarom je zegt van, ja, maar kijk, dit zijn eenmalige uitgaven. Hè. We gaan maar één keer zo'n klimaattransitie maken, maar één keer zo'n digitale transitie maken. Dus ja, dan kan je daar een fonds voor oprichten. Het zijn ook uitgaven die over een lange periode gebeuren. Dus dan wil je dat wil je consistent beleid hebben. Dus dat wil je eigenlijk niet aan één regering ophangen. Dus dat zijn wel, hè, aan de andere kant, het geld is nu heel goedkoop, dus laten we dat goedkoop
geld. Je moet het nu doen. Dat is wat er in Nederland ook wordt gezegd.
Nee, absoluut. Dus dat zijn op zich allemaal begrijpelijke redenen. Maar goed, er valt ook allemaal wel wat tegenin te brengen. Dus ik vind het niet de schoonheidsprijs verdienen. Maar ja, als dit gegeven de politieke constellatie is, ja, hoe je die, en daar gaat het uiteindelijk toch om, die noodzakelijke investeringen kunt doen. Nou ja, dan als het niet kan zoals het. Nee, hoe ging het?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Of gaat zoals het wil. Nou, zoiets.
Zoiets.
We doen hetzelfde. Barbara, geen schoonheidsprijs dus, die hier wordt uitgereikt door Rens, hoe kijk jij ernaar?
Nou, ik hoop wel dat er iets van ruimte komt in in de begrotingsregels. Waarom? Omdat die nu ongelooflijk ingewikkeld zijn. En dus ook niet uiteindelijk misschien wel de goede sturing geven. Bovendien passen we ze niet consistent toe. Hè? Dus er zijn wel begrotingsafspraken, er zijn wel regels. Maar als je er niet aan houdt, ja, dan die boete komt toch niet. En ik denk dat het uiteindelijk, en dat is het derde, best goed is om iets meer ruimte te geven voor landen om wat meer uit te geven dan met name die, hè, de, als je even het helemaal plat slaat, die begrotingsregels, dan heb je 3% je maximaal je begrotingstekort en 60% maximaal je schuld. Nou, die laatste, die 60%, daarvan zeggen de meeste economen en ook ik, ja, dat is wel heel erg uniform. Ik weet nou niet of dat altijd verstandig is om je daar zo aan vast te houden. Die 3% op zich is wel, daar is best wat voor te zeggen. Of niet die 3%, maar een beperking in te korten, opbouwen. Maar geef iets meer ruimte, zeker als dat gebruikt wordt, niet om conjuncturele problemen op te lossen, maar om structureel groeivermogen van een lidstaat te vergroten. En volgens mij gaat het de Duitsers met name ook daarom. Ik ben er niet zo heel erg voor om dat in allerlei fondsen te zetten. He, er is bijvoorbeeld ook sprake van dat er dan zo'n green, hoe heet het moet worden, zo'n green golden rule, he, waarbij groene overheidsinvesteringen niet meetellen in die 3% tekortnorm. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo heel erg voor. Want daarmee breng je dat soort dingen buiten de integrale begrotingsafweging. En dat is niet gezegd dat je daarmee nou betere investeringen krijgt.
Rens, jij zegt het is geen schoonheidsprijs, maar hoe kijk jij hiernaar? Want je stelt dat inderdaad buiten de begroting.
Nou, ik ben ervoor om het begrotingskader, die SGP, om dat aan te passen. En ik denk dat daar verschillende manieren voor zijn. Tuurlijk, de perfecte begrotingsregels die bestaan niet. Want goede regels die moedigen echt anticyclisch beleid aan. Maar dat zou kunnen met een grotere focus op de schuld in combinatie met een uitgavenregel. Die uitgavenregel die is waarbij je niet focust zeg maar op dat hele ingewikkelde schuldafbouwtempo. Dat is allemaal super intransparant. Wat dat structurele saldo, dat sixpack van het SGP. Niemand weet nou precies hoe dat stuurt. Maar
toch nog even een reactie vragen van Rens. Want jij zei nou, het kan inderdaad mooier, het kan chiquer, maar jij ziet niet per se een bezwaar in die fondsen.
Ik
vraag het even aan Rens.
Ja, nee, kijk, en ik ben het helemaal eens met Barbara dat ook het huidige stabiliteits- en groeipact geen schoonheidsprijs verdient. Hè. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. En alleen mijn punt is dat je kunt dat wel eenvoudiger proberen te maken. Maar als je eventjes een stapje erachter doet en bedenkt van waarom is het zo ingewikkeld geworden, dan is dat in mijn analyse dat we hebben namelijk die 3% en die 60% die zijn vastgelegd in het verdrag. Nou, dat verdrag dat gaan we echt niet veranderen de komende jaren. Dus die 3%, 60%, die zullen als streefgetallen, zeg maar, zullen die gewoon overeind blijven. En wat er in feite gebeurd is de afgelopen jaren, is dat we eigenlijk allerlei uitvluchten hebben gezocht. En dat ziet er gewoon vaak dan heel ingewikkeld uit. Maar in feite is het gewoon een uitvlucht om op enig moment je niet aan die 3 of die 60% te hoeven houden. En dan begrijp ik dus helemaal de roep van mensen die zeggen van het moet allemaal transparanter, simpeler. Het probleem is, als je dat doet, dan maak je ook gewoon het probleem uiteindelijk veel groter. He, dus dan heb je die 60%-norm. Nou ja, Italië zit op, 160% op dit moment. Daar hoef je het eigenlijk niet eens over te hebben. Maar datzelfde geldt voor die 3%. Die 3% is ook voor heel veel landen, als het niet goed gaat, is dat gewoon veel te krap. En al die uitzonderingsbepalingen die er ooit zijn gemaakt, als je die nu weghaalt, Dan kom ik terug bij de kern van de zaak. Hebben we dan op dit moment gewoon het geld om te doen wat er moet gebeuren? Ja, dan vrees ik dat niet het geval zal zijn. En zolang dat de uitkomst is, ja, dan gaan er natuurlijk ook allerlei overheden die gaan zeggen, ja, die verandering die zien wij niet zitten. En dus dat is even het hele ingewikkelde politieke speelveld eigenlijk waar we in zitten. En ik denk dat die fondsen kunnen een uitkomst zijn. Ik denk dat het voorbeeld wat Barbara noemde over zo'n groene uitzondering voor groene investeringen. Dat is op zich, volgens mij, strikt genomen is dat geen fondsvorming.
Maar strikt genomen, maar dan moet ik
Het voordeel daarvan eigenlijk is van dat is gewoon een regel die heeft te maken met de begrotingen van de diverse nationale lidstaten. Dus dat, wat dat betreft is dat een van de meest simpele oplossingen die je zou kunnen verzinnen. Dus ik denk ook dat op het moment dat het niet lukt om een Europees fonds te creëren, om dat herstelfonds van nu, om dat meer permanent te gaan maken, dan denk ik dat juist de uitkomst zal zijn, zo'n groene investeringsregel. Want dat biedt namelijk de ruimte.
Barbara.
Ik vind daar toch wel kritisch over, omdat zo'n Green Golden Rule, dat is inderdaad geen fonds, maar een regel die aangeeft dat bepaalde groene overheidsinvesteringen niet meetellen richting die 3% tekortnorm uit het Stabiliteit en Groeipact. Alleen dat Wat is groen? Dan moet daar een goede taxonomie onder liggen. Het maakt die integrale begrotingsafweging bemoeilijkt het. Want je wil eigenlijk dat je niet apart van de gewone begrotingen van een land allerlei aparte regeltjes zijn, waardoor je niet de laten we zeggen, de tucht van de Tweede Kamer in het geval van Nederland hebt, waarbij er dus wordt gekeken of bijvoorbeeld een CPB die meekijkt, een Centraal Planbureau, die meekijkt. Ik ben veel meer voor toch echt kijken of we in de onderhandeling, als we het even zo kunnen uitdrukken, tussen Noord en Zuid, dus zeg maar Duitsland, Nederland en tegen Italië en Frankrijk, zeg maar wat, dat je dan iets meer ruimte zoekt in die 60%-norm. Hè. Ik ben als econoom al helemaal geen voorstander van die 60%-norm, maar geef daar meer ruimte, maar in ruil daarvoor zouden we dan wel bijvoorbeeld onafhankelijke toezicht op de naleving van die begrotingsregels. Dat je dat apart belegt bij een instituut dat niet zo politiek is. En wat we ook zouden kunnen doen, in plaats van die boetes die je nu oplegt op het moment dat je niet voldoet, wat ook niet gebeurt, die boete opleggen, als je wel voldoet, een beloning in het zicht stellen. Dus je zou veel meer voor toegang geeft tot financiële instrumenten en dat dus belonen voor naleven van de begrotingsregels, dat zou veel meer een alternatief zijn voor dan hoe we het nu doen. En onafhankelijk toezicht op de regels zou ook kunnen helpen bij het consistente naleving.
En komen jullie elkaar hier dan tegen met dit soort voorstellen?
Ik denk dat dit prima voorstellen zijn. En zeker ook, ik een heel interessant punt, is van die beloning. En dat is overigens ook iets wat op dit moment in dat herstelfonds zit. Hè. Dat je krijgt daar in zekere zin een beloning vanuit Brussel op het moment dat je in eigen land een aantal hervormingen gaat doen. Nou, ik denk dat dat toch wel de weg vooruit is voor Europa. Is om een mechanisme te verzinnen waarin je inderdaad een beetje het zoet en het zuur met elkaar in evenwicht probeert te houden. Hè. De wortel en de stok. Dus ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is.
En tot slot, want jij hebt gewerkt in het Europees Parlement al wel een tijdje terug, maar als Duitsland nu een andere opstelling kiest, en eigenlijk is het zo, wat Duitsland doet, doet Nederland, zij het in een iets afgezwakte vorm, betekent dat ook iets voor de Nederlandse positie?
Nou ja, dat moet gaan blijken. Hè. Dat is natuurlijk wel. Het afgelopen jaar was dat heel pijnlijk. Op het moment dat Nederland nog heel lang zich bleef verzetten tegen dat corona-herstelfonds. Terwijl Duitsland al lang eigenlijk door de pomp was. Dus dat zag er ook echt niet fraai uit. En ik denk wel dat Nederland daarin een pijnlijk lesje heeft geleerd. En de volgende keer dus iets dichter bij Duitsland zal blijven. En wat dat betreft is natuurlijk inderdaad de uitkomst van deze Duitse coalitie. Die werpt absoluut zijn schaduw over wat er nu in Nederland aan plannen gemaakt gaat worden. En hopelijk binnenkort gepresenteerd.
Oh ja, Rens. Wie weet, misschien nog dit jaar. Rens van Tilburg, econoom, directeur van het Sustainable Finance Lab. En Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Over een economisch wonder hoor je zo meteen heel veel meer. Namelijk een van de schrijvers van het boek over Booking.com. Is zo meteen te gast.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Herp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over Booking.com. Nu eerst
de zakenpartner van de week.
Tijdens haar studie psychologie liep ze stage bij verschillende zorginstellingen en zag meteen waar het misging in de jeugdzorg. Na haar studie nam ze dan ook snel het heft in eigen hand. Begon voor zichzelf. Met haar bedrijven wil ze innoveren in de jeugdzorg.
De zakenpartner is deze week
Anne-Sophie Schuurman van jeugdzorg-startup Groei en Glunder en buitenschoolse opvang Vesper BSO Plus. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we maar beginnen bij Groei en Glunder, want dat is het bedrijf dat er al het langst is. Jonge geschiedenis. Wat is dat voor bedrijf?
Groei en Glunder is een hoogspecialistische jeugdzorgorganisatie, voornamelijk gevestigd in Amsterdam. Maar we bieden hulp in zo'n 30 gemeenten waarbij we kinderen en gezinnen met ontwikkelingsstoornissen begeleiden in de dagelijkse gang van de dag.
En waarom moest dit bedrijf er komen? Want ik gaf net al aan, je hebt dat ervaring ook opgedaan tijdens je studie, ook nog wel daarna. Je dacht, het moet toch anders. Wat moet er dan anders?
Nou, wat op dat moment, wat 7 jaar ontbrak in de jeugdhulp in Amsterdam, was dat er geen hulp werd geboden, of bijna geen hulp werd geboden in de thuis- of schoolsituatie. En wij hebben een organisatie neergezet waarbij iedere dag 70 collega's naar gezinnen toe gaan, naar scholen toe gaan om op de plek waar het gebeurt jeugdhulp te verlenen.
Is het niet heel gek dat er dan pas sinds Groei en Glunder is? Dat er kennelijk zo'n omissie was? Dat niemand daar goed over nagedacht heeft? Of heeft dat met budgetten te maken?
Nou, het heeft vooral met mindset te maken, flexibiliteit. Ambulante zorg is veel ingewikkelder om te organiseren dan de GGZ, waarbij je gewoon iedere uur een cliënt ontmoet. En 7 jaar geleden was dat er nog niet in Amsterdam. Inmiddels gelukkig wel. En in andere gemeenten is dat ook weer anders geregeld. Maar in Amsterdam was dat zeker een hiaat.
Had je gedacht dat het zo'n vaart zou lopen? Want het is inmiddels een serieus bedrijf. Er werken heel veel mensen.
Klopt, ja. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Dat was
had je wel verwacht?
Ambitie. Ja.
Oké, okay, nou heel goed.
Ja, nee, dat hadden we wel verwacht. En ook omdat de vraag is gewoon heel groot. Helaas krijgen 1 op de 8 kinderen in Nederland jeugdhulp. En dat groeit eigenlijk nog steeds met de dag. Dus daarin is er ook steeds meer jeugdhulp nodig, terwijl de budgetten afnemen.
Heb je dan wel tijd voor nog een ander bedrijf? Antwoord is kennelijk ja, want je bent erin geslaagd, ook in coronatijd, om toch nog weer iets anders op te richten, te beginnen.
Ja, ik ben dan toch een ondernemer. Dus die ruimte was er zeker en ook nodig. Want we zagen dat in coronatijd iedere school in Nederland de buitenschoolse opvang moest regelen. De noodopvang voor zijn leerlingen. Behalve het speciaal onderwijs. Omdat daar geen kinderopvangorganisaties aan verbonden zijn. Dus toen dacht ik, ja, dat moet echt anders. En samen met mijn zakenpartner Olaf van der Bout zijn we toen Vesper BSO Plus begonnen. Vernoemd naar Vesper, het allereerste meisje wat ik ooit begeleid heb. En inmiddels hebben we 4 locaties.
En hoe belangrijk is het voor jou om maatschappelijk bezig te zijn? Zometeen gaat ons gesprek over Booking. Nou, die hebben wat andere drijfveren, zeker de afgelopen jaren.
Ja.
Jij kiest voor een andere aanpak. Bewust?
Ja, superbewust. Ja, ik denk dat we sowieso naar een maatschappij moeten waarin ondernemen altijd maatschappelijke impact moet hebben. Zeker gezien alle klimaat en andere grote crisissen die ons nog te wachten staan. En daarin vind ik dat het altijd belangrijk is dat je als bedrijf niet alleen rendement wil maken, maar ook impact op de maatschappij. En daarin is Vesper en Groene Glunder natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld.
Dat gezegd hebben, dan gaan we het toch wel degelijk over Booking hebben met een van de schrijvers van het boek dat recent verschenen is. Stel gerust je vragen.
Zaken doen.
Toen Booking.com in begin 2020 vroeg om coronasteun, brak een heftig maatschappelijk debat los. Hoe kon een bedrijf dat een jaar eerder 5 miljard euro winst maakte en zijn aandeelhouders daarin royaal liet delen, nou om belastinggeld vragen? Voor journalisten Joris Kooijmans, Tijn Bronswaar en Marijn Rengers was het de trigger om de bedrijfsgeschiedenis van Booking op papier te zetten. Het gast is Joris Kooijman, NRC-journalist en dus een van de schrijvers van het boek De Machine in de ban van Booking.com. Fijn dat je er bent, Joris.
Ja, dankjewel.
Wat precies is die machine?
Ja, die machine slaat eigenlijk denk ik op de boekingsmachine van Booking. Dus het bedrijf zelf is al heel oud. Ik ga even de mist in. Het bedrijf komt in 1996 en ze zijn begonnen met een hele simpele machine om hotelboekingen eenvoudiger te maken via internet. Uiteindelijk is het bedrijf uitgegroeid tot wat we nu kennen. Een machine die waanzinnig winstgevend is. En die nu in een probleem is geraakt, maar nog steeds ook als het reizen weer aantrekt, gewoon weer even sterk zal zijn als voorheen, denk ik.
En hoe denk je dat het komt dat die machine eigenlijk, als je kijkt naar de bedrijfsgeschiedenis, nauwelijks heeft gehaperd? Hè? Er is natuurlijk veel maatschappelijke onrust geweest. Er was natuurlijk een coronadip, volledig te begrijpen. Maar die machine die bleef eigenlijk door alle stormen heen doordraaien. Hoe kan dat?
Ja, zij hebben anders dan de concurrenten. De concurrenten die gingen heel veel dingen tegelijk doen. Booking.com heeft altijd geweten dat om succesvol te zijn, om deze markt te gaan overheersen, moeten ze 1 ding beter doen dan de rest. Hotelboekingen verkopen. Ze hadden een website die efficiënter was. Wij vinden hem allemaal heel lelijk, hè? En soms een beetje vervelend. Dat we voelen ons onder druk gezet als we aan het boeken zijn. Met de bekende slogans als nog 4 kamers over, dat soort dingen. Ze hebben een marketingmachine gebouwd via Google. Google advertenties, die veel efficiënter is dan die van de concurrentie. En zo hebben ze eigenlijk altijd net iets zijn ze altijd harder gegaan dan de concurrenten.
En die site hoefde er ook niet mooi uit te zien. Want volgens mij was het eigen motto, het komt regelmatig terug in het boek, boeken en oprotten.
Ja, zo is het ooit in de beginjaren al een keer geformuleerd door een van de medewerkers van Booking.com. Ze hadden geen missie om de wereld. Je had het net over maatschappelijke impact. Dat was niet waar Booking om is begonnen. Ze wilden gewoon geld verdienen. En ze hadden ook niet zoveel met hotels, maar ze hadden wel heel veel met ondernemen. En ja, dat konden ze als de beste.
Jullie werk is begonnen toch wel een beetje op de golven van dat maatschappelijke en publieke debat over die coronasteun en de verontwaardiging die daarna ontstond. Ja. Hoe is het daarna in zijn werk gegaan?
Nou, wij schreven een profiel voor de krant toen. Daar is het mee begonnen. We dachten, wat is dit voor bedrijf, Booking? We wisten er niet zo gek veel van. En toen we er mee aan de slag gingen, toen kwamen we eigenlijk al snel achter dat we nog veel minder van Booking wisten dan we hadden moeten weten. Hè. We kwamen erachter hoe waanzinnig winstgevend het is, hoe groot het is. Dat het echt een techbedrijf is, een van de machtigste van Europa.
Hoe komt het eigenlijk dat bijna niemand precies weet hoe het er bij Booking aan toe gaat en wat de cijfers zijn en de machinaties die je nu aan het licht krijgt?
Ja, dat was confronterend voor ons eigenlijk, om dat te ontdekken. Zij hebben zelf altijd de deuren dicht gehouden. Het is een vrij naar binnen gekeerd bedrijf altijd geweest. En dan werkt het dus zo blijkbaar dat je, als je onder de radar wil blijven, dat zelfs journalisten die zoals wij een paar straten verderop zitten, je eigenlijk niet opmerken. Ook al ben je een van de machtigste techbedrijven van Europa. Ze hebben toch een van de meest lucratieve niches ook van het internet. Hebben ze bijna gemonopoliseerd, zou je kunnen zeggen. Wij hebben het gemist. Hè. We keken wel naar Facebook en naar Amazon. Maar Booking om de hoek, ja, dat namen we eigenlijk for granted.
Nou zijn Bezos en Zuckerberg misschien toch ook niet de meest benaderbare figuren als je ze vraagt om een interview. Jullie hebben dat natuurlijk wel geprobeerd bij alle CEO's van Booking. De voormalige CEO's, de huidige CEO. Niet iedereen heeft meegewerkt, om het maar zo te zeggen. Mr. Booking zelf, Kees Kolen, die is daar ook vrij kritisch over. Hè. Die zegt, er is één waarheid en die heb ik, die weet ik. Jij hebt mij niet gesproken, niet voldoende gesproken. Dus jouw boek, lees het vooral, spectaculair opgeschreven, vol schandalen, hecht er geen waarde aan. En sterker nog, dat heeft hij meteen gezegd. Jullie schrijven dat zelf ook in het boek. Maar op LinkedIn laat hij ook helemaal niks van jullie helen. Er deugt helemaal niks van dat boek.
Nee, dat is niet.
Is dat nou iets waarvan je zegt, nou, dan hebben wij goed werk afgeleverd, of bouw je er stiekem van?
Nee, balen niet, omdat we er ook helemaal niet door verrast zijn. Hè. Hij heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat hij ons wantrouwt en niets met het boek te maken wil hebben. Zoals je zegt, ja, hij gelooft dat er één waarheid is. En alleen hij kent die. Wat bijzonder is voor een bedrijf waar zoveel mensen hebben gewerkt. Ook in de top. Hij wordt Mr. Booking genoemd. Maar hij was onderdeel, ook in zijn tijd bij Booking, van een management team. En mensen daarvan hebben wij natuurlijk wel gesproken.
Maar je zegt ook wel heel duidelijk in je boek dat hij vrij bepalend is geweest, zeker, voor de groei van Booking.
Volgens mij komt het ook heel goed aan bod. Maar ja, we hebben heel veel mensen over hem gesproken die heel dichtbij zijn geweest, die met hem hebben gewerkt. En ik denk, maar goed, dat is aan iedereen om te beoordelen, dat hij ook helemaal niet zo slecht uit het boek komt. Hè. We geven hem behoorlijk wat credits, om het even lelijk te zeggen, voor het succes dat Booking is geworden.
Ben jij een klant van Booking trouwens?
Ik ben zeker een klant van Booking.
En denk je daar wel eens bij van, ik had eigenlijk ergens anders willen zijn, want dat bedrijf is eigenlijk niet mijn bedrijf, dat zou ik liever niet willen steunen?
Nou, als je hoort hoe zij nu om zijn gegaan met hun medewerkers en ook met de huidige coronasteun, ja, dan schaam je natuurlijk wel een beetje dat je daarbij hebt gedragen.
Maar die site die doet precies wat die moet doen. Je krijgt een geweldig aanbod van hotels. Is dat voldoende om klant te blijven? Of denk je ook steeds meer aan de maatschappelijke perceptie, het debat, en overweeg je dan om de volgende keer bij een hotel zelf te boeken?
Ja, ik ben zo iemand die mijn gezicht dan wel schaamt, maar vanuit gemak toch boekt.
Ja. Is dat nou precies waar Booking het ook op redt? Je kunt er niet meer zonder.
Ja, dat denk ik. Nou, ze redden het, je kunt niet zonder. Maar het is natuurlijk ook een heel handige website. Ze hebben het grootste aanbod aan hotels ook. Dus als jij, zeker als je wat verder weg wil, dan wil je gewoon weten wat valt daar te krijgen. In die zin is Booking de site die je dat het beste vertelt. En die het beste aanbod heeft. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat die dominante positie, die hebben ze ook ten opzichte van hotels. En nou ja, daar betalen die hotels ook grof voor.
Ja. Dat gebeurt hier op een steenworp afstand in Amsterdam. Het is makkelijk om er het etiket van Silicon Valley op te plakken. Dat gebeurt ook wel, ook in het boek. Maar wat ik duidelijker vond, is dat Booking juist heeft kunnen worden wat het is, omdat het een eigenzinnig bedrijf is. Omdat ze autonomie wilden. En zelfs toen ze werden gekocht door een groot Amerikaans bedrijf, vooral op Amsterdamse leest geschoeid verder wilden. Ja. Is dat nou nog steeds zo? Of is dat dan wat er veranderd is?
Ja, dat zijn ze denk ik wel een beetje kwijt. Het is inderdaad, wat jij zegt, een heel eigenzinnig bedrijf geweest met een toch wel typisch Hollandse bedrijfscultuur, denk ik. En dat hebben ze ook heel lang, ook na de overname door de Amerikanen in 2005, hebben ze dat wel kunnen vasthouden. Dat gaf ook vaak spanning, hè, tussen het Nederlandse Booking, waar het geld werd verdiend, en het Amerikaanse moederbedrijf, dat eigenlijk totaal afhankelijk was van Booking, maar wel formeel de baas.
Maar juist omdat er veel geld verdiend wordt, verdien je misschien ook wel die vrijheid.
Ja, precies. En dat hebben ze dus heel lang vol kunnen houden. Vanaf 2017 zie je dat de groei iets begint af te vlakken. En dat is nog steeds, is het dan voor Nederlandse begrippen of überhaupt voor bedrijfsbegrippen, groeien ze waanzinnig hard, zijn waanzinnig winstgevend. Maar zoals dat gaat met een beursgenoteerd bedrijf, als het iets minder gaat, worden beleggers nerveus, wordt het management nerveus. En nou ja, uiteindelijk heeft het ertoe geleid, er waren heel veel problemen, ook intern, die ze niet aankonden. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat het Amerikaanse bedrijf heeft ingegrepen. Er zat toen nog een Nederlandse CEO, Gillian Tans. 2019 is hij aan de kant gezet. En sindsdien kun je wel zeggen, wordt het geleid door een Amerikaan, is de overname eigenlijk compleet.
Ja, maar wat je zegt klopt, hè. Ze laten nog steeds heel veel groei zien, ook in 2017. En dan ben je beursgenoteerd, dus dan komen er vragen. Maar kunnen ook beleggers of bestuurders van, in dit geval Priceline, of het heet inmiddels volgens mij officieel Booking
Holdings.
Booking,
ja.
Holding heet het, hè, om maar
erkenning
de afhankelijkheid
van de, ja, precies. Ja,
om de afhankelijkheid maar aan te geven. Is het niet volstrekt te verklaren dat uiteindelijk die spectaculaire groei iets afvlakt? Waarom moet dat meteen zorgen voor een verzuurde cultuur binnen de beleiding, binnen het bedrijf, bij beleggers?
Ja, dat is een goede vraag. Er zit wel meer achter, hoor. Kijk, er ging meer mis dan alleen dat de groei afnam. Ik denk dat het feit dat de groei afnam, zette ook het bedrijf, bracht problemen aan de oppervlakte die al langer speelden. Ze wisten de groei intern ook niet meer goed te managen. Ze namen zo snel personeel aan dat allerlei mensen zich ontheemd voelden, burn-outs. Ze wisten niet goed hoe ze moesten omgaan met seksuele intimidatie op de werkvloer. Er kwam chagrijn in het bedrijf, zou je kunnen zeggen, dat daarvoor nooit binnen Booking aanwezig was geweest. Om het alleen op die groei te gooien is te makkelijk. Maar het is wel zo dat wij hebben ons ook verbaasd over de paniek eigenlijk die uitbreekt op het moment dat het even ietsje minder gaat. En er wordt nog steeds 30% winstmarge was normaal. Het is allemaal pre-corona dit. Maar ja, als het even iets minder hard gaat, en dan ben je, ze waren de uitblinker op de Nasdaq. Ja,
of er zijn structurele problemen. Je geeft heel duidelijk aan, samen met de andere schrijvers, dat Booking ook groot geworden is vanwege het AB-testen. Dus ja. Kijken wat in de smaak valt. En dat op het maniacale af, er werd voortdurend geëxperimenteerd.
Ja, absoluut.
En ja, ik heb het van kaft tot kaft gelezen. Bij pagina 350 wordt in één keer de vraag gesteld, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hè? Mijn collega doet een experiment. 2 dagen later doe ik hetzelfde experiment. Ja. Ik rij met mijn eigen experiment, het andere experiment in de wielen. De programmeertaal waar heilig van uitgegaan werd, die aan de basis staat van Booking.com, zo achterhaald zijn. Programmeurs kunnen daar niet meer mee werken. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal wel substantiëlere problemen.
Zeker. En dat is ook, denk ik, de tragiek eigenlijk van Booking. Dat waar ze heel erg goed in zijn geworden, dat zich uiteindelijk tegen het bedrijf heeft gekeerd. Inderdaad, die AB-testen. Die website was op een gegeven moment zo geoptimaliseerd. Maar goed, dit was de strategie geworden. Dat ze op een gegeven moment gingen zelfs de datawetenschappers binnen het bedrijf zich afvragen, klopt het eigenlijk wel, die zogenaamde positieve uitslagen van die testjes? Hè? Nee, dacht ik, was de conclusie van een onderzoek. We hebben heel veel valse positieven, zoals dat heet. Gewoon toevalstreffers die uiteindelijk niks opleveren.
Wat ik wel mooi vond, was om aan te geven hoe dat in het begindagen ging. Er was een CEO en die opende de site en die kwam tot zijn verbazing tegen dat er geen logo meer op stond.
Ja.
Experimentje. We doen het een dag zonder logo.
Ja.
Ja, ik vind het eigenlijk fantastisch dat zomaar kan.
Ze hadden een totaal. Ze waren echt heel erg anti-hiërarchie. Dus juist de mening van de baas moest je het meest wantrouwen. En ja, de data, de experimentjes, die bepaalden wat er gebeurde binnen het bedrijf. En als de CEO een mooi plan had voor een logo, ja, daar werd niet in principe naar geluisterd.
En als er dan zoveel getest werd, moet je dan als gebruiker je ook niet zorgen gaan maken om je privacy, hoe er werd omgegaan met je gegevens?
Nou, daar is ook wel eens op misgegaan. In ieder geval, er zijn wel cybercriminelen. En laatst hebben we ook een bericht gepubliceerd over Amerikaanse inlichtingendiensten die zijn binnengekomen bij Booking. Maar ik weet niet of dat echt aan de testcultuur lag. Wat wel zo is, is dat ze dat ze hun data gebruikten ze eigenlijk voor alles. Dus de hele strategie werd opgehangen aan wat de data zegt. Al veel eerder, nu doet bijna ieder bedrijf dat, hè, maar zij hebben dat echt in het extreme doorgevoerd. Zodanig dat toen ze op een gegeven moment iets nieuws moesten gaan verzinnen, namelijk de hotelgroei liep wel terug, kom eens met een nieuw idee. Dat konden ze eigenlijk niet zo goed, omdat ze helemaal niet gewend waren om zonder kleine optimalisatietestjes iets nieuws te ontwikkelen.
Dataverlamming wordt dat in het boek genoemd. Hè? We kunnen wel van 1 naar 1,5. We kunnen alles uit die machine peuren, maar iets nieuws beginnen.
Precies.
Waar nu om gevraagd wordt, dat wordt steeds moeilijker. Toch nog even tot slot. Wat is nu de afdronk voor jou van dit boek? Jullie hebben het overhandigd aan Alexander Klupping. Bekend criticaster ook van Booking. Niet per se iemand die enorm staat te springen bij dat bedrijf. Was het ook bedoeld om toch niet alleen het bedrijf in kaart te brengen, maar als een soort... ja, bijna afrekening, want het is niet alleen maar verleidend, laten we maar zeggen.
Nou, je hebt het boek gelezen. Ik denk dat het zeker geen afrekening is met Booking.com. Sterker nog, eigenlijk de afrekening was bijna al gebeurd. Hè. Iedereen was boos op Booking toen we het boek gingen schrijven. Iedereen had het over die coronasteun, hoe winstgevend ze waren, wat de vervelende websites hadden, hoe monopolistisch ze waren. Maar dit boek vertelt ook heel duidelijk het succesverhaal van Booking. Hoe knap ze dat eigenlijk gedaan hebben. Toch een eerste generatie internetbedrijf. Hè? Dezelfde tijd als Amazon. Ja, en ze hebben er gewoon. Ze waren niet de enige die dit ging proberen. Over de hele wereld, Amerika, Azië, Europa, waren er allemaal kleine Booking.coms die hebben geprobeerd deze markt te veroveren. Het is hun gelukt, hier in Amsterdam. Dat is waanzinnig knap geweest.
Om de cirkel rond te maken, want we begonnen bij die corona-aanvraag, de steun. Booking.com heeft zelf meerdere keren aangegeven... ja, maar wij betalen ook heel veel geld in Nederland. Ja. En we maken nou eenmaal aanspraak op die regeling... want het geldt ook voor grote bedrijven. En nou, we houden ons verder keurig aan alle wetten en regels. Nederland stelt ons in staat om te doen wat we doen. Vind je dat verdedigbaar?
Dat is tot op zekere hoogte verdedigbaar. Ze zijn... Ja, nee, tuurlijk.
Word je nou een keer genuanceerd?
Ja, dat is erg. Als je een boek gaat schrijven, dan word je eigenlijk steeds genuanceerder. Nee, tuurlijk, ze betalen veel belastingen en al dat soort dingen. Maar ze hebben natuurlijk ook een bedrijf... Het is ook een bedrijf geworden dat zo dominant is en die positie uitbuit. Dus de kritiek is zeker niet verdwenen naar dit boek.
Joris Kooijman, NRC-journalist, een van de schrijvers van het boek De Machine in de ban van Booking.com. Ik zeg het gewoon maar even. Ga het lezen. Het is zeer de moeite waard.
Zaken doen. Film en reclame.
Iedere maandag praat ik in BNR Zaken doen over film en reclame. En dat doe ik met Ruben Cussel van de creatief bureau WeFilm. Ruben, welkom. Geen John Lewis, maar een kerstcommercial uit Noorwegen.
Uit Noorwegen.
En wat voor een.
Ja, nou, het is echt de eerste kerstcommercial die me dit jaar echt raakte. Tot nu toe, moet ik zeggen.
Dus zeg er niet meer over, daar ben je hier.
De titel is ook wel leuk. Is When Harry Met Santa. Natuurlijk een speling naar When Harry Met Sally. En het mega spoiler alert, maar dat is niet meer. Je moet hem sowieso kijken, want het is echt een prachtige film. Een commercial van Posten, dus het PostNL van Noorwegen. En we zien daar een man die de kerstman een aantal keer tegenkomt. En eigenlijk elk jaar zegt de kerstman, volgend jaar kom ik weer, volgend jaar kom ik weer. En hij is steeds heel verdrietig als de kerstman weggaat. En kijkt echt vooruit. En dan is hij er weer eventjes, maar dan moet hij weer door met zijn taak. En op het eind gaat de bel weer en dan, dan staat er een bezorger.
Ja, dat is een tegenvaller.
Ja, dus hij denkt, oh nee. En dan draait hij zich om en dan staat de kerstman daar. Zegt, ik heb dit jaar de hulp ingeroepen, zodat ik eindelijk wat meer tijd met jou kan besteden. En blijkt eigenlijk dat ze in de loop van al die jaren verliefd zijn geworden op elkaar. En het eindigt met een zoenpartij tussen deze Harry en tussen Santa Claus.
Dat klinkt ongeveer zo.
Hey, we komen in een podcast. Goed hier.
Jullie vindt dat jullie assistentie hoor.
Ik weet niet hoe jouw Noors is.
Ja, we doen een beroep op het Noors van al onze Noorse luisteraars. En dat zijn er veel. Ja. En waar het om gaat is dat deze commercial heel veel reacties oproept. Tenminste, ook buiten Noorwegen.
Nou ja, dat is het grappige. Want ik zag deze commercial voorbij komen. En prachtig. En toen was ik inderdaad wel benieuwd. Van oké, wat voor reacties ontlokt dit nou? Want ik kan je voorstellen dat er reacties op komen. En het mooie was dat in Noorwegen ze eigenlijk zoiets hebben van... ja, waar doet iedereen zo moeilijk over? En dat ze het vooral hebben over de buitenlandse media... die daar heel veel van vinden.
Maar wacht even, ook het Noorse Posten heeft natuurlijk gedacht... wij gaan een opvallende commercial maken. Niet een commercial die zomaar voorbij gaat.
Nee, zeker. Maar het is wat ik dus heel opvallend vind, is dat... eigenlijk vooral het buitenlandse media er heel veel van vinden. Dat er ophef is. En dat het eigenlijk in Noorwegen... Ik heb ook een aantal mensen uit Noorwegen echt gesproken. Vraag van, ja, gaat het helemaal los bij jullie? Nou, helemaal niet. Ja, ze vinden het vooral bijzonder hoeveel ophef het in het buitenland veroorzaakt.
Een gedachte-experimentje. PostNL komt met een soortgelijke commercial. Ja. Hoe reageert het Nederlandse publiek?
Ja... Ik heb geen idee, maar ik denk dat er best wel wat, helaas, wat ophef over zou ontstaan. Omdat ja, mensen vinden dat niet bij de kerstman past of zo. Maar ja, dat vind ik dus ergens ook wel heel mooi dat PostNL dat gewoon wel doet. En daar gewoon maling heeft. Het is overigens ook zo dat Noorwegen en PostNL dit doet, omdat het 50 jaar geleden is dat homoseksualiteit legaal werd in Noorwegen. Dus het is ook een viering daarvan.
En het is een bedrijf dat het al eerder heeft laten zien, geloof ik. Hè? Want in Noorwegen zijn ze wel wat gewend.
Nou ja, het is een bedrijf dat elk jaar ook zo'n kerstcommercial maakt. En 2 jaar geleden, toen was er veel meer kritiek, gek genoeg. Want toen werden ze beticht van godslastering. Omdat ze een commercial hadden gemaakt waarin een postbode, omdat ze al zo lang bestaan, ten tijde van de geboorte van het kindje Jezus, 9 maanden voordat Jezus werd geboren, toevallig aan de deur stond bij Maria. En 9 maanden later ziet zij het kindje, en dat lijkt dan verdomd veel op de postbode die er eerder was.
Dus. En dat werd minder met gejuich ontvangen, begrijp ik.
Ja, daar was wel daar was veel meer ophef over. En dat zeggen die de Noren die ik dan heb gesproken, zeggen, ja, daar ging het veel meer op los dan dit.
Zijn ze in Noorwegen dan verder als het gaat om homoseksualiteit dan in Nederland?
Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop van niet, omdat wij zeggen in Nederland zo'n liberaal vrij land te zijn. Maar als we er hier op een of andere manier toch meer over praten, dat we het heel, heel bijzonder of heel spraakmakend vinden, terwijl ze het daar wat normaler lijken te vinden, dan valt het misschien wel mee.
Dank u zeer, Ruben Kustel van WeFilm. Fijn dat je er was. En bedankt voor je veldwerk in Noorwegen.
Ja, geen probleem.
Anne-Sophie, dankjewel. Tot morgen.
Dankjewel.
Morgen dan spreek ik ook met Philip Forst. Hij is de topman en medeoprichter van New York Pizza. En mede door de lockdowns groeit het bedrijf door naar 300 filialen. En dat kunstje willen ze nu ook in Duitsland gaan herhalen. Luister voor meer daarover morgen vanaf 12 uur naar BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Geef een Primera keuze cadeaukaart als einde.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.